Goedenavond allemaal. Ik krijg zojuist te horen dat we kunnen starten met de vergadering. Iedereen is binnen. Hartelijk welkom aan alle mensen hier in mijn kring. Speciaal een woord van welkom aan de politie die zometeen een presentatie zal gaan verzorgen. Ik zie mensen uit Geesteren. Heel fijn dat jullie er zijn voor het agendapunt rondom de basisschool. Ik heb een aantal mededelingen. Burgemeester Haafkamp is ziek. Dus die is vanavond niet aanwezig. Roy de Wit, wethouder, die zal de taak van de politie, althans woordvoerderschap van de politie, woordvoerderschap van de politie op zich nemen.
Ja, we laten nu misschien niet. Ik zal ook wel lopen
zo verweer, maar ik weet niet wat het woord is. Thijs Oudersteenhof is verhinderd. Daarvoor in de plaats hebben we Hubert Stevelink, ook welkom. Dan wil ik nu de agenda openen. We hebben een agenda voor ons liggen. Het verzoek is vanuit de politie gekomen of zij als eerste mogen beginnen. Dus voordat wij met onze hele agenda beginnen, dat eerst de politie de presentatie gaat verzorgen. Kijk even rond. Kunnen jullie ermee instemmen? Ja? Dan hebben we aan tafel zitten Juri Donkers, chef van de politie Noord-Oost-Twente. En Emiel Baarveld van het basisteam, ook de wijk Noord-Oost-Twente. Aan jullie het woord om ons mee te nemen in het verhaal rondom het beleidsplan dat voor ligt. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking. Dit is de tekst op de bestuurlijke nota. En voor ons ligt het ontwerp meerjaren beleidsplan van de politie Noord-Oost-Twente, waarin gewerkt wordt aan veiligheid en de doelen die worden geschetst in het beleidsplan. Jullie gaan ons meenemen in het hele verhaal, dus ik weet niet wie van u eerst het woord wil. Juri.
Emiel Baarveld en ik ben Juri Donkers. Emiel is de chef van het basisteam Noord-Oost en ik ben de wijk operationeel expert van Tubbergen. Dat is de verhouding zoals we hier zitten. We dachten, ja, hoe kunnen we dat meerjarenplan nu toonbaar maken of kenbaar maken? Het leek ons het beste om te vertellen wat we in Tubbergen gaan doen, al doen, of misschien het komende jaar gaan doen. Dat is wat beter dan ja, allerlei andere dingen. Als er tussendoor vragen zijn, stel ze gerust.
Ik stond liever de vragen na afloop van de
presentatie. Oh, sorry. Ja. Ik wou net dat de vragen graag na afloop van de presentatie. Ja? Dus onthoud ze of schrijf ze even op.
We zeggen met de presentatie, ik hoop ook een klein stukje van de nationale politie, omdat er ook nieuwe raadsleden zijn en wel of niet helemaal bekend zijn hoe de nationale politie is georganiseerd. Dus zo hebben we een klein beetje opgebouwd, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat we hier in Tubbergen doen.
Ja. Nou, het programma. We gaan eens over de politieorganisatie vertellen, iets over BT Noord-Oost. En uiteindelijk gaan we naar team Tubbergen toe. En nou, het laatste kopje is inspanning en dat betekent eigenlijk wat doen we nu binnen het gebied van de gemeente Tubbergen. Dit is Nederland. We hebben 11 politie-eenheden. Het heet geen regio's meer, maar eenheden. 10 in het land verdeeld en de 11e is de landelijke eenheid. De vroegere KLPD heet nu de landelijke eenheid. Daar rechts, aan de rechterkant zie je zeg maar, onze eenheid, eenheid Oost-Nederland. Ja, die loopt eigenlijk van ja, we zeggen Tiel,
Steenwijk,
tot en met nou ja, best een groot gebied. Topografisch ben ik niet zo goed onderlegd, maar
het grootste
het
gebied
is heel groot.
Het grootste gebied van Nederland. Ja,
het grootste gebied van Nederland. En nou ja, helemaal rechts in de hoek zie je het blauwe rondje, dat is Twente, daar praten wij natuurlijk over. En even terug. Twente heeft zeg maar 5 basisteams. Dat is Enschede, dat is het gebied rond Hengelo, het gebied rond Almelo, Frieseveen. En het gebied rond Rijssen, Holten. En dan ons gebied. Dat zijn de 4 gemeentes, Tubbergen, Dinkeland, Oldenzaal en Lasser. Dat is ons basisteam. Hoe is ons basisteam opgebouwd? Nou, Emiel zit hier. Dat is de BT-leiding samen met Wolter Alberts. En Wolter zit op dit moment samen met Martin in de raad in Dinkeland. Dan hebben we 4 zeg maar, politiewijkteams, zeg maar de blauwe, we noemen dat de blauwe teams. De mensen die in uniform rondlopen en fietsen en rijden. En die zijn gewoon per gemeente verdeeld. Dus we hebben een gemeente, een teamje voor Dinkeland, Lossen, Oldenzaal en Tubbergen. Met daarbij de operationeel expertswijk erboven. En dan hebben wij binnen ons BT hebben wij ook nog de recherche. Wij noemen dat de BR, de baasteam recherche. Die pakken eigenlijk de recherchezaken op voor het hele BT. En dan hebben we nog ondersteuning in ons midden, dat is het OCP, dat is zeg maar de dagelijkse leiding. Dagelijkse leiding, de aansturing. Dan hebben we intake service, dat zijn de dames en heren die de aangiftes opnemen, op het algemeen. Nou ja, we hebben verschillende coördinatoren. We hebben een milieucoördinator, een verkeerscoördinator en een jeugdcoördinator. Die voor het hele BT die taken uitvoeren. Nou, hoe ziet nou onze inzet er ongeveer globaal een beetje uit? Dit is voor het hele basisteam. Dus wij rijden in de vroege dienst met drie politieauto's in principe. En de vroege dienst die begint om 7 uur 's morgens. Dus elke morgen zijn er drie opvallende politie voor het hele BT in dienst. Vanaf 8:30 begint de dagdienst, zeg maar, en dan komen er veel meer mensen binnen. Dus dan zijn er ook voor de wijk Tubbergen verschillende mensen die in de dagdienst zitten die ook hier naartoe gaan. Dus drie auto's lijkt heel weinig, 6 mensen. Dat is inderdaad zo tussen 7 en 8:30. En vanaf 8:30 hebben we wat meer mensen die in de verschillende gebieden rondrijden.
Dit is ook onze ondergrens, zeg maar. Hiermee doen we echt de noodhulpmeldingen, hebben we hiermee eigenlijk gegarandeerd. Ja. En alles wat meer komt, is juist in projectmatig gericht op de wijk en zo, waar ze ingezet worden.
Ja. Vanaf de late dienst, die begint dan om 3:00 middags tot 11:00 avonds, hebben we 4 auto's. Dus voor elk gebied, voor elke gemeente hebben we 1 auto. Dus dan rijdt in de gemeente Bergen een auto rond, in ieder geval. En die kan aangevuld zijn met een wijkagent die later dienst heeft. Of een jeugdagent die op een moment een later dienst heeft. Dus ook dat is niet maar 1 auto, er zijn er meerdere. En in de nacht, dat is, praat ik even door de weekse nachten, rijden we met 2 auto's in het hele basisteam. En op de vrijdag, zeg maar de weekenddiensten, zijn dat er natuurlijk 's nachts meer. Dus we passen het een beetje aan het incidentenbeeld.
En hier is denk ik ook goed bij op te merken van dat elk basisteam op zo'n manier een auto's heeft rijden. En maar dat betekent ook in nachtdienst en andere momenten dat bijvoorbeeld Almelo ook deze kant op aankomt of wij naar Almelo gaan. En zo is ook dat je met elkaar weer de dienst in Twente garandeert.
Ja. We hadden heel vaak zien dat de collega's van het Friese Veen hier meldingen doen en bij andersom. Komt veel voor. Nou, dan even een stukje rechterbeen. Bij de artikel 3 van de politiewet is voor ons heel belangrijk. Daar staan onze taken in. Er zijn er eigenlijk grofweg maar 2. De ene is boeven vangen en de andere is hulp verlenen aan hen die deze boeven. En wij vallen onder twee bestuurders in dit geval. Minister van Veiligheid en Justitie en dan de burgemeester. Daar vallen wij allebei onder. Nou, wat is dan de rol voor de gemeenteraad? Die stelt eenmaal in de 4 jaar de doelen vast. Op het terrein van veiligheid door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie. De gemeenteraad legt algemene kaders vast in het integraal veiligheidsplan. Kan ook uiteraard kaders stellen in de APV. En de burgemeester, dat staat in artikel 38b lid 2 van de politiewet, de Sander de Weer. De burgemeester die hoort de gemeenteraad over het ontwerpplan. En uiteraard controleert de burgemeester en het college van BMW op veiligheidstaken. Dat is de rol van de gemeente ten opzichte van ons. Nou, dit is team Tubbergen. Een beetje, kun je niet echt goed zien, hè? Oh, dit zijn we. Hoe hebben we dat dan een beetje verdeeld, zeg maar? We hebben 1 operationeel expert wijk, dat ben ik. Dan hebben we op dit moment 3 wijkagenten, dat zijn Mirjam van Lubeck, Peter Wittag en Arie Swiers. En we hebben 2 leerwerkplekken. Bas Kuiphuis en Nathalie Hofstede, dat is de rechts onder in de rechterfoto. Dan hebben we 2 jeugdagenten in Team Tubbergen. Nou ja, we hebben onder andere mensen die bij de ME zitten en bij de aanhoudingseenheid. Die zitten ook allemaal in ons teampje. Wij opereren vanuit de politie servicepunt hier. Daar. Dat is onze uitvalsbasis. Nou, we hebben recent, afgelopen jaren, zijn we een samenwerking aangegaan met de brandweer Tubbergen. We hebben twee hele leuke oefeningen gedraaid, moet ik echt wel zeggen, om de verbinding te krijgen met elkaar. Dat we het afgelopen jaar echt gedaan hebben. Nou, hoe zijn we bereikbaar? Via internet, via de telefoon, via onze teleservice desk. Uiteraard gewoon aan de balie, hier op de PSP. En op locatie kun je ons vinden. We zijn 24/7 bereikbaar. Elk jaar gaan we in ieder geval twee keer een terugbelactie houden. Waarin wij mensen die met ons in contact zijn geweest, burgers van de gemeente Tubbergen die met ons in contact zijn gekomen. Op wat voor manier dan ook. Die gaan we bellen van hoe ging het contact nu? Wat kan er anders, wat kunnen wij beter doen? Om zo te kijken van hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Dan het laatste stukje zijn onze inspanningen. En dat moet je eigenlijk zien dat wij naast dat wij natuurlijk gewoon de noodhulp, zoals wij het noemen, in deze gemeente garanderen. Dus bij elke melding gaan wij gewoon te plaatsen. Hebben wij extra inspanningen. En die zijn eigenlijk zichtbaar, ja, je kunt het haast niet zien, denk ik. Maar zijn zichtbaar in deze overzicht. Nou ja, wat we nu zeg maar de eerste paar maanden in ieder geval gaan doen zijn de jachtakkers. De jachtakkerscontrole, we hebben ongeveer, ik dacht iets van 400 verlofhouders in onze gemeente. En we moeten dit jaar 110 controleren, dus dat is wat we nu vooral doen. Nou ja, en elke keer richten we ons bijvoorbeeld op verkeer, op de donkere dagen offensief, op de jeugd en wijkzaken. Dus dat zijn extra inspanningen die we dan doen in ons gebied. En dan kun je eigenlijk zien van nou, extra controles. Wat we vaak doen is in ieder geval fietsverlichtingcontrole voor de schoolgaande jeugd. Die pakken we vaak mee. We doen ook controles. We controleren op hangplekken van de jeugd. Dat zijn allemaal dingen die we dan in die week dan specifiek extra doen.
In deze zaak zijn het eigenlijk tot stand gekomen. Nou, ook vanuit gemeentebestuur. Dingen die aangedragen zijn, maar ook door middel van Facebook, waar wij mensen gevraagd hebben van wat zou de politie nu moeten doen. Dat is hierin verwerkt.
Ja, en er zit uiteraard de input van de burgemeester en wethouders zit daarbij in. Nou, dit was eigenlijk wel wat wij te hadden te vertellen.
Mevrouw de Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, luid of helder verhaal, niet te lang, dus altijd goed. Er is landelijk en regionaal wel bekend dat er veel werk blijft liggen, veel zaken. Kun je zeggen, op het niveau van Tubbergen en nou ja, daaromheen, hoe dat daar zit? Kun je daar percentages of getallen over noemen? Of überhaupt blijft er wat liggen of niet?
Ja, percentages en getallen noemen is heel lastig. Alleen, ik denk wel dat de zaken die in Tubbergen draaien, die blijven liggen, bijna niks. Alleen, er zijn natuurlijk wel heel veel zaken die we niet kunnen oplossen. Of heel veel, maar er zijn zaken die we niet kunnen oplossen. Omdat onvoldoende informatie binnengekomen is. Maar er zijn niet veel zaken die wij afdoen omdat we geen capaciteit hebben. Nee, bijna niet.
Mensen zijn ook heel erg betrokken in Tubbergen en dat maakt ook wel dat er ook vaak wel een positieve drive is. Daarom werken we ook heel bewust met wijkteams. Want landelijk, wat natuurlijk zegt, 1 op 5000 discussie is, 1 op 5000 mensen moet een wijkagent op zitten. Wij hebben hier in Noordoost Twente heel bewust gekozen om een wijkagent uit te breiden met een aantal collega's eromheen. Zodat op het moment dat de wijkagent er niet is, dat er ook al de andere collega's zijn die hier regelmatig zijn, die het gebied kennen, die de mensen kennen. En ook op zo'n manier de zaken op kunnen pakken. Nou, ik denk, kijk naar Jury, dat werkt gewoon goed, die betrokkenheid. Ja.
Mevrouw Lussekhuis, die stak als eerste de vinger op.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een paar praktische vragen. En wel meer dan één, dus misschien mag als meneer Stams nu even aanvullen of onderbreken. Ten eerste zagen we in de teamplanning net dat de taken zijn van de politie. En in de vakantieperiode maken jullie ook veel gebruik van de handhavers. Wat kunnen jullie aangeven wat de balans is tussen taken van de politie en wanneer de handhavers worden ingezet?
Ja, dat vakantieblokje staat er eigenlijk in omdat we hebben gemerkt dat dit is het derde jaar dat we echt met een teamplanner werken. Dat in de vakantieperiode is hier gewoon niet zoveel. Bijvoorbeeld waren jeugd op de vakantie, in de vakantie gepland. Maar heel veel jeugd is dan gewoon weg, merken we hier. Dus dan vandaar ook dat we de vakantieblokjes hebben afgeblokt. Dat we dan geen extra inspanningen doen. Dat betekent niet dat we hier dan niks doen. Zo is het niet. De verhouding politie met BOA, dat is lastig aan te geven. Wij praten eigenlijk alleen over samenwerking. Dus het is niet zo dat wij zeggen van BOA's doen jullie dit. En wij doen dat. Zo werkt het niet. Dus vaak de samenwerking wordt gezocht. En we kijken dan van wie zou het beste dit op kunnen pakken. Zo moet je het echt zien. En waar dit heel concreet wat is bij de recent carnaval, hè, waar de BOA's natuurlijk specifieke taken hebben ook om de vergunning te controleren. Die ligt wat minder bij ons. Wij zijn voor de openbare orde, wij controleren in principe de vergunning niet. Zo zijn die taken wel afgekaderd. Maar om daar nou een verhouding aan te geven?
Of wil je... verhouding is denk ik lastig, maar we kunnen wel zeggen dat in elk geval de samenwerking met de BOA heel goed is. Ook informatieoverdracht, BOA's zien dingen waarvoor ze bij ons komen of zeggen van hé, ik heb dat gezien, zus gezien. Maar ook andersom, als wij denken van nou, er wordt in het buitengebied gebeurd iets of hier in het ding gebeurt iets. Op zo'n manier wisselen wij wel informatie met elkaar uit. En daarom durf ik gewoon te zeggen dat eigenlijk de samenwerking met de BOA's gewoon goed is en dat je elkaar ook gewoon aanvult juist.
Dat is fijn om te horen. Mooi. Ik had even gekeken in het beleidsplan van de vorige 4 jaar en van het nieuwe 4 jaar. En dat bleek uit dat eigenlijk alles was gedaald waar jullie op hadden ingezet. En als je kijkt naar de kwetsbare personen, daar was een stijging, had daarvan plaatsgevonden. En daar wordt over 2 onderdelen gesproken. Eén zijn de verwarde personen, zeg maar. En een andere deel zijn de mensen die, een risico zijn dat die in het criminele circuit komen. Als ik kijk naar de kwetsbare personen, dan zie ik in het nieuwe beleidsplan dat vooral de focus wordt gelegd en beschreven op de netwerken en het voortzetten van reeds opgezette projecten. Maar kunt u dan een praktijkvoorbeeld geven wat er nu verandert de komende 4 jaar voor de kwetsbare personen, de verwarde personen met name, in vergelijking met de jaren ervoor, ja. Omdat het wel duidelijk is.
Tot dusver was het eigenlijk met verwarde personen, met name ook van als er een overlast in de buurt is van een verwarde persoon, dan belden we de politie, want de politie is de 724. Dus dat voor buurtbewoners, voor omgeving, is dat vaak heel makkelijk om dat nummer te bellen. Maar eigenlijk moeten wij zeggen, dat is een groep die niet bij ons thuis hoort. Als wij komen, dan wordt het vaak de persoon meegenomen, komt hij in het arrestantencomplex terecht, dan zit hij in een criminele omgeving waar een kwetsbare persoon niet thuis hoort. Die kwetsbare persoon heeft andere hulp nodig. En dat is wat wij de laatste tijd hebben ingezet. Van eigenlijk willen wij die personen niet meenemen en aan het zorgkader overdragen. Een gemeente heeft daar een duidelijke rol in. En we zijn inmiddels, dat is een van de nieuwe projecten, met name wat er nu in Twente draait. Afgelopen 1 januari met een psychiatrie zijn we begonnen. Daar waar een verpleegkundige op zit, daar zit iemand van, Mediant op. En daar zit de politie op. Samen op 1 auto die in eerste instantie gaan kijken wat is de beste hulp op dit moment en wie kan deze bieden. En wij willen voorkomen dat iemand in het arrestantencomplex. Dus dat is zo'n ontwikkeling die gaande is. In het verleden kost het ons echt heel veel tijd. Want op het moment dat je met verwarde personen te maken hebt die meegaat naar Borne toe, die beoordeeld moet worden door een psychiater, daar gaat uren in zitten voordat wij eigenlijk de weg weer op kunnen. Want wij blijven in die tijd bij die persoon. Nou, en dat is echt een verbetering. En wij denken dat dat ook de juiste hulp geboden kan worden op zo'n manier.
Mag ik nog vragen? Ja, oké. Okay, dan als we kijken naar ondermijning, dat onderdeel van ondermijning, dan zijn de doelen tegen hennepteelt worden beschreven in de handhaving. En dan zijn we eigenlijk wel benieuwd, als we kijken naar de hennepteelt in de gemeente Terbergen, is het mogelijk dat de politie ongevraagd schuren, bedrijfspanden en dergelijke kan controleren op hennepkwekerij? En is daar een rol weggelegd, eigenlijk kan ik het wel bij meenemen, voor de erfencoaches?
Ja, kijk, dat is een... Kijk, wettelijk gezien kunnen wij niet zomaar overal naar binnen lopen. Hè, dat is wettig gezien. Dus ook met hennepkwekerij moeten wij wel aanwijzingen hebben. Sterke vermoedens hebben dat daar ergens een hennepkwekerij is. Dus we zijn op dit moment ook even aan het zoeken van hoe kunnen wij bijvoorbeeld preventief plekken bezoeken om te kijken van hey, is daar mogelijk sprake van hennepkwekerij of is dat bedrijf heel erg vatbaar voor criminelen omdat ze met leegstaande schuren zitten. Dus dat proberen we te doen, zeg maar, om aan de voorkant te komen. En zeg maar, het binnentreden van panden kunnen wij natuurlijk niet zomaar. Dus daar hebben we echt wel aanwijzingen voor nodig of meldingen van burgers. Of eigen waarnemingen, zeg maar. Ja, dat zou heel raar zijn dat wij zomaar een erf op kunnen rijden en een pand binnen kunnen lopen. Dus dat is niet, iets wat bij ons ligt. Dat kunnen we niet. Wat we natuurlijk wel kunnen doen is samenwerken, ook weer samenwerken met de BOA's van de gemeente. Die ook nog een stukje controle van de panden in zich heeft. En die kunnen natuurlijk op bepaalde signalen extra letten. Die ons weer kunnen helpen. Zo wordt de samenwerking eigenlijk gezocht.
In dit geval ook, LTO bijvoorbeeld, is ook wel een instantie die toch ook veel bezig is met voorlichting aan boeren. Met name over leegstaande schuren. Pas op, voordat je een contract aangaat, dat soort dingen. Ook daarin participeren wij. En wat Jury net ook al zegt, van ja, er moet wel een verdachte situatie zijn. En om tot een verdachte situatie te komen, kan juist inderdaad informatie van buren, die zijn van hey, vreemde auto's die er zijn, of samen met de BOA's, of eens even kijken bij de gemeente, wat voor een bestemming ligt er op het pand. En wat gebeurt daar nu, dat zijn dingen die dan gebeuren. Maar er moet eerst een aantal dingen opgeplust zijn, alvorens wij naar binnen heen kunnen.
Even als het gaat om die erfencoaches, dat is ook meer bedoeld om zoveel mogelijk signalen op te vangen om te voorkomen dat er de criminaliteit stijgt. We kennen de voorbeelden van Brabant, waar het toch wel heel erg heftig is, maar misschien is het hier ook wel heftig en is het niet bekend. Maar het gaat er wel om dat we zoveel mogelijk proberen te signaleren en te voorkomen.
Nou, het is sowieso met ondermijning wel eens een keer interessant. We zijn onlangs zijn we de Raad van Oldenzaal en de Raad van Dinkeland ook een avond over ondermijning georganiseerd. Waarbij we met name de Twentse aanpak, zoals wat in Brabant gebeurt, doen. Maar wat we dan ook verder willen laten zien van wat ieders eigen ding erin is. Volgende week? Oh, ja. Oh, ja, toe. Ja, dat weet ik ook. Ja, ben ik ook. Ja. Het staat in mijn agenda. Ja, wou ik zeggen. Goed, dat geeft wel aan dat het wel belangrijk is. En zeggen, Brabant is natuurlijk een voorbeeld. En wij zijn 2-3 jaar geleden als managementteam van de politie Twente ook naar Brabant is geweest. Want Brabant heeft een aantal dingen wat wij ook hebben. Ik bedoel, een paar grote steden, groot platteland, een paar grote snelwegen die richting buitenland gaan. Dat zijn dingen die hier ook speelt. En ja, hier wordt ook, kijk, in heel Nederland wordt het ondermijning geschat op 19 miljard. En in Twente gaan we ook vele miljoenen in ondermijning om. Maar goed, daar gaan we volgende week over hebben.
Meneer Stevelink.
Ja, dank u wel. Ja, ondermijning hebben we volgende week aan de orde hier in de commissie. Dus dat komt dan pas dan goed. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat die erfencoach, u hebt daar nog geen contact mee gehad. Wij kennen hier in gemeente Tilburg een erfencoach, ook in Nederland. Misschien is het toch een keer belangrijk om daar toch een keer een gesprek, misschien kun je toch wel aanknopingspunten en verbindingen leggen met elkaar. Want dat zijn wel echt mensen die puur op agrarisch gebied bezig zijn, waar probleemgevallen zijn. Dus misschien is het toch een keer handig om daar contact te leggen. Nog één vraag, daar hebben we hier vaker aan orde gehad. Dat gaat over aanrijdtijden. We zijn een groot buitengebied waar jullie in werken. Ik was benieuwd van hoe zit dat nu met die aanrijdtijden? Kunnen jullie die kwartiertjes volgens mij, kun je dat halen altijd op gevallen van onregelmatigheden? Hoe verloopt dat? Of raakt dat al steeds meer in de knel? Kunt u mij daar iets over vertellen?
Ja, in de algemene zin is aanrijden, het is het uitgestrekte gebied hè, waar we hier zitten. Het is wel zo dat we heel kritisch naar die aanrijdtijden kijken. Waar een beetje nadeel van die cijfers is dat op het moment dat die klok gaat lopen, dan loopt de klok. En er zijn heel veel casussen te bedenken waarin wij pas later erbij geroepen worden. Alleen dat geldt wel die aanrijdtijd. Dus die cijfers zeggen niet alles. Wij kijken heel kritisch naar die aanrijdtijden. Van waar lopen we knel en moeten we daar wat aan veranderen? En maar over het algemeen, als je het verhaal achter die aanrijdtijden kijkt, dan valt het hier reuze mee. Ondanks dat het cijfer soms misschien anders laat zien. Kijk, als bijvoorbeeld de ambulance wel op tijd is en het is een medisch probleem, dan hebben we als politie toch vaak niet zo heel veel te doen, behalve iets vasthouden of tillen. Weet je, dat zijn van die dingen. En andersom ook, als het een alarm is van een brandweer, een brandmelding, kunnen wij natuurlijk wel heel snel zijn. Bijvoorbeeld sneller dan de brandweer. En kunnen we al essentiële informatie doorgeven, waardoor je het gezamenlijk oppakt. Dus dat is met name het gezamenlijke doel. Aanrijdtijden blijven een ding. Het is een uitgestrekt gebied. Het kan maar zo net verkeerd, dat we net verkeerd zijn. En dat het heel lang duurt voordat we zijn. Ja, dat is zo.
Het is misschien die aanrijdtijden ook wat je net al zei. Van je samenwerkt met de brandweer, die oefening gezamenlijk. Dat je een klein beetje van elkaar weet en soms ook al eerste dingen kunt doen. Wat jij net ook zei, van ja, als een huis in brand staat, is het belangrijker dat de brandweer eerder is dan de politie bijvoorbeeld. Maar dezelfde aanrijdtijd telt voor ons ook. Op het moment dat de brandweer wordt aangestuurd en wij worden aangestuurd, dan is dat dezelfde starttijd, zeg maar. En we hebben natuurlijk een uitgestrekt gebied, waarbij we ook nog een keer een groot stuk aan Duitsland grenzen. Als je midden in het land zit, dan kun je dus naar buren andere korpsen gaan vragen. Bijvoorbeeld Langeveen kunnen wij Hardenberg gaan vragen. We kunnen van deze kant uit Frieseveen of Almelo vragen. Maar vanuit die kant is het gewoon wat lastiger. Want de Duitse politie, de brandweer komt wel deze kant op aan. De ambulance komt ook wel deze kant op aan. De politie wil ook wel, maar die zit meteen weer met bevoegdheden van optreden. Dat maakt hem gewoon lastiger. Ja, en we hebben dus inderdaad zo'n gebied, als je achter een mander woont, ja, dan kan het langer duren voordat de politie te plaatsen is. Dat is gewoon een feit. Maar over het algemeen, wij zijn transparant in onze aanrijdtijden. We hebben vorig jaar elke maand de aanrijdtijden ook gepubliceerd op Facebook. Daar lieten we precies zien van hoe de melding was, of we op tijd waren, niet op tijd waren, of dat een andere hulpverlenende instantie eerder was. En we zijn daar nu mee gestopt. We gaan het nu 1 keer in de 3 maanden doen. Omdat je merkte langzamerhand de bevolking ook zei, oh ja, het is ook wel goed. Maar met het overleg met de burgemeester hebben we elke maand de aanrijdtijden bespreken we. Dus ook inzoomend op wat was er aan de hand. En dus dit is echt wel een ding voor ons.
Even een aanvullende vraag. Het gaat niet zozeer om de cijfers van aanrijden. Dat is niet direct het belangrijkste, denk ik. Die geven vaak wel een indicatie waar we mee omgaan. Is van, komen jullie soms in de knel of hebben jullie het gevoel dat je door omstandigheden soms gevaarlijke situaties hebben tegenwoordig doordat jullie te laat waren? Maar dat is natuurlijk veel essentiëler en veel knellender, naar mijn mening.
Ja, en als je dat bekijkt, dan speelt dat nagenoeg niet. Nee, dat komt na, ja, hoogst 1 of 2 keer, 3 keer per jaar of zo, dat je echt denkt van, nou, hier hadden we eigenlijk eerder moeten zijn. Nee, verder niet. Nee, speelt eigenlijk niet.
Ik kijk even de kring rond. Meneer Boink, aan u het woord.
Dankjewel, voorzitter. Ik hoorde jullie net vertellen over drankgebruik. Een tweede item is vooral de toename van drugsgebruik. Controleren jullie ook op drugsgebruik naast de alcoholcontrole? En hoe gaan jullie daar verder mee om?
In het verkeer sowieso controleren we ook heel veel op drugs. En ik moet eerlijk zeggen dat wij in Twente best veel mensen pakken onder invloed van drugs. We hebben sinds voor mij vorig jaar de drugstesters. Dus naast het blaasapparaat waar we voor alcohol hebben, kunnen we ook nu drugs testen. En dat gebeurt bijna 50-50. Dus drugs en alcohol. En je ziet ook gewoon dat daar toch wel veel mensen aan veel. Cijfers vind ik altijd een beetje lastig. Maar regelmatig, wekelijks wil ik zeggen, mensen gepakt worden met, in heel Twente dan, hè. Met rijden onder invloed van drugs. Niet hier, hè.
Hier niet.
Nee,
hier niet.
Ja. Nee, dus daar. Ja. Nee, niet hier. In heel Twente. Nee, maar ook hier worden wel mensen gepakt met rijden onder invloed van verdovende middelen. Dus dat is zeker een probleem. Het tweede is natuurlijk, buiten het verkeer om, zijn we natuurlijk tijdens alle evenementen dat soort dingen scherp op drugsgebruik. De plekken waar ze eventueel rondhangen, die zijn er niet heel veel in deze gemeente, zijn we daar ook op scherp op. En daar zie je inderdaad weinig lege bierblikjes, maar wel lege mietzakjes.
Dus, maar ik hoor vooral bijvoorbeeld in de weekenden dat het drugsgebruik in de weekenden erger is dan door de week. Ook in verband met ja, de dan vrije tijd van de jeugd en noem maar op. Ja. En dat bijvoorbeeld, ik ben een keer naar een bedrijf geweest. Hij zegt van, nou, ik moet maandagmorgen eerst rondom mijn bedrijf alles weer schoonmaken. Niet de blikjes, maar degene wat drugs hebben gebruikt.
Dus het is algemeen en het is dus niet specifiek hier. Het is ook een landelijk probleem. En ik ben vorig jaar ook bij de VU in Amsterdam geweest. Dat ging met name toen over het GHB-gebruik in Twenterand. En daar was professor Nabben die daar een onderzoek naar had gedaan. En wij wouden in Twente eens kijken naar alcohol en drugsgebruik om jongeren, wat wij daarmee zouden kunnen. En dan zegt ook zo'n professor ook, ja, een pilletje kost minder dan een glas bier. En ja, onder de jeugd is een pilletje makkelijk verkrijgbaar. En in de collegezalen, hij zegt, ik durf niet te zeggen hoeveel, maar heel veel, die maandagochtend gewoon weer in de collegezalen zit en die in het weekend wel zo'n pilletje hebben gehad. Dus, en dat gebeurt met name ook op de festivals en onder elkaar. Het gebeurt gewoon heel veel.
Met een glas water
in plaats van een... Ja, ja, ja. En ook hierin, we hebben ook samen hier met de gemeente, natuurlijk ook naar de camping in de zomerdag met de jeugd, maar ook de voorlichtende zin. En met name ook de ouders de rol die hebben van ook voor alcoholgebruik. Ja, eigenlijk moet het niet de volgende dag lachen wezen als de oom en tante over de vloer komen en Jantje komt te laven of naar beneden nog, hartstikke brak. En oh, wat lachen we er allemaal om? Hé, wat zo slecht is vanavond. Maar dat is nog wel een beetje de tendens nog steeds. Hè? En dat doen we wel met elkaar.
Meneer Mensink.
Hoe zit het dan met voorlichting, bijvoorbeeld op scholen? We gaan vanavond praten over de school in Geesteren, om er een voorbeeld te noemen. Komen jullie daar ook nog langs?
Jazeker, alleen het is wel schoolafhankelijk. En, waar we met name nu op richten, ons jeugdgen is voortgezet onderwijs hier, Canisius onder andere, met bijvoorbeeld het opzetten van een spreekuur. Kijk, we hebben niet meer, zoals verleden hadden we echt schooladoptie, dat we elke basisschool meerdere keer langs gingen. Per jaar ook zelfs. Verschillende lesbrieven gegeven, zeg maar. Dat doen we niet meer. Daar is de capaciteit niet meer voor. Alleen we proberen wel waar met name de school natuurlijk ook vraagt, ja, daar komen we. Bij de ene school gaat het wel, maar een andere school heeft ons liever niet binnen. Dat is altijd een beetje, dus niet bij elke school is het, kom maar. Ja, dat zouden we natuurlijk wel graag hebben. Want daar zit je het echt dichtst op. Dus ja, we proberen het wel en waar het nodig is gaan we er naartoe. Alleen het is niet meer het vaste stramien van het aantal, en dat was dan op basisonderwijs, in groep 6 of groep 8, sorry, een aantal lessen geven. Maar zeg maar, als een school ergens om vraagt, dan doen we het. Dus als er ergens een probleem is, ik noem maar misschien met vuurwerk of op gebied van pesten of dat soort dingen, en de school vraagt van kunnen jullie daar iets in betekenen, dan doen we het. Dus dat is wel zo.
Mevrouw Lussenhuis, Oosterlie.
En dat is dan de rol van de jeugdagent? De jeugdagent gaat er dan naartoe? Of wie?
Ja, we hebben twee jeugdagenten, maar ja, kijk, als het heel veel is, dan kan natuurlijk de wijkagent, maar iedereen kan bijspringen. En dat zie je ook wel. En sommige scholen vragen ons wel, ook al is het alleen maar even een politieauto laten zien, hè, dat kan al helpen. Iemand even in de boeien, ja. Ja, zeker. In principe kunnen jeugdagenten dat af. Die krijgen er ook tijd voor. En die hebben daar het liefste wel, omdat die natuurlijk specifiek daarmee bezig zijn. Maar ook het hele team kan er natuurlijk naartoe.
Mevrouw Lussenhuis.
Ik zou graag willen weten, voorlichting, dat jullie voorlichting geven op lagere scholen. Maar u zei net van, we richten ons nu op het inrichten van een spreekuur op de Canisius. Kunt u daar inhoudelijk aangeven wat dat inhoudt?
Dat zijn dingen die nu lopen. Is er behoefte aan überhaupt? Dat is de vraag in. Hè? En dat zeg maar één keer per week een uurtje daar is. Op school of één keer in de twee weken. En ook maar eens even als proef. Dat gebeurt op meerdere voortgezet onderwijsscholen. Ik denk eerlijk gezegd dat die scholen ook wel voor ons wel belangrijker zijn dan het basisonderwijs. En met name de eerste twee, drie klassen zijn natuurlijk voor ons essentieel. En het helpt gewoon dat wij daar zijn en dat ze onze vraag kunnen stellen. Ook al hoeft het allemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Maar het helpt wel. En je hebt wel goede ervaring mee, ook in andere gebieden.
Jullie zijn al gestart.
Nee, volgens mij loopt dat nog.
Oh, dat is nog in behandeling, dat komt nog.
Ja.
Oké, mooi.
We hebben De Risk Factory natuurlijk in Twente. Een samenwerking tussen alle gemeentes, de brandweer, veiligheidsregio, waar met name ook de schoolkinderen heen gaan. Op dit jaar heeft hij met name op vuurwerkgebied een campagne gedraaid. En dat richt zich met name ook op die basisschoolleerlingen. Vorig jaar hebben we ook in Oldenzaal met name met een voortgezet onderwijs een keer een actiedag gehouden, kluisjes geopend en gekeken wat hebben ze in de kluisjes, gesprekken over aangegaan, vervolgens op ouderavond. Dus dit soort dingen, denk ik ook, wat Jury nu bedoelt, wat hier zou kunnen en welke vorm dat dan wordt, dat moet nog even kijken.
Mevrouw Benning.
Dankjewel, voorzitter. Ik was een beeldje laat, dus ik heb niet de hele presentatie meegekregen, maar ik heb wel een aantal vragen. Mocht er een overlapping zijn, dan verwijs ik gewoon rustig terug naar de presentatie. Mijn vraag gaat met name even over de bereikbaarheid van de politie. Er is ook landelijk natuurlijk veel in het nieuws. En die bereikbaarheid van de burgers, die vinden wij ook ontzettend belangrijk. Ik ben gewoon benieuwd van, zijn jullie als politie nog wel dichtbij genoeg bij de burgers, zeg maar, fysiek gezien? Hebben de burgers ook nog wel voldoende toegang tot de politie? En dat met name ook over het loket hier in Zubbergen. Kun je nog snel aangifte doen? En de laatste vraag, maar die is net gedeeltelijk ook al beantwoord. Is de politie er alleen reactief of zijn jullie als politie ook proactief en preventief in de wijk te vinden?
Wij hebben hier een politie-servicepunt. Dat hebben we echt bewust ingericht voor een wijkteam. Landelijk zijn die politie-servicepunten behoorlijk uitgekleed. Dat was de visie van de nationale politie. En wij hebben in Noordoost 20 gezegd, wij willen een servicepunt zoals dat hier in Losser is, zoals in Tubbergen is, in Dinkeland is, wat meer zijn dan één werkplek of twee werkplekken. Dus hier kunnen de collega's van hieruit kunnen ze dienst doen. Oldenzaal is opkomstlocatie, maar ze gaan eigenlijk hier hun dienst doen en ze blijven nog de hele dag in dit gebied. Zijn wij dicht genoeg bij de bevolking? Juist, wat ik net ook al zei, door zo'n wijkteam, die betrokkenheid te vergroten, denken wij dat wij nog steeds behoorlijk dicht bij die bevolking zijn. En dat ze ook dingen weten vanuit de bevolking. Het niet meer standaard aan het bureau zitten, is echt in deze tijd wachten op dat er toevallig iemand langskomt. En wij hebben samen gezegd binnen Noordoost Twente van, we hebben liever dat de collega's op straat zijn. Iedereen kan ons telefonisch bereiken en vragen van, kan de politie langskomen? We hebben inmiddels de technische middelen ook om op locatie, zoals Jury dat ook aangaf, om aangiftes op te nemen en dat soort dingen. Dat kon vroeger niet, moest je altijd binnen het bureau doen. Maar tegenwoordig met iPad, met Chromebooks, kan dat op locatie. En dat is echt grote verandering. Daarnaast hebben we in 20 zijn begonnen met webcare. Jeugd wil niets anders liever dan eigenlijk, dat komt ook wel uit allerlei onderzoeken naar voren, niet alleen naar de politie toe, maar de jeugd doet het liever via een appje of via Facebook, dan als iemand bellen of in de ogen kijken en iets melden. Nou, ons webcare team is ook tegenwoordig dusdanig actief. Dus als er iets gezien wordt, gedaan wordt of iets op Facebook gereageerd wordt, dan reageert ons webcare team ook op. Dus ja, ik denk dat wij behoorlijk verweven zijn in de samenleving en dat men ons kan bereiken.
Ja, als je dat in getallen, dat is wel een leuke getallen. Ik denk dat wij 80% preventief bezig zijn in dit gebied en 20% reactief. Omdat, ja, er zijn hier gewoon niet zoveel meldingen. Dus we zijn met name preventief heel erg aanwezig.
Contacten.
Ja.
Mooi, duidelijk. Ja, dat is in ieder geval, vooral wat betreft preventief, denk ik inderdaad dat je er heel veel in kunt bereiken. Ik ben wel benieuwd met het aangifte doen. Dat is dus of op locatie, of hier op het servicepunt, moet ik dat zeggen. Hè?
Ja. Of via internet.
Okay. Of in Oldenzaal.
Ja. En als het een hele uitgebreide aangifte is, dan graag in Oldenzaal.
Ja.
Want sommige aangiftes duren gewoon 2-3 uur. Kan maar zo. Dan doen we dat graag het liefst in Oldenzaal. Omdat daar veel de faciliteiten veel beter zijn op dat gebied.
En op afspraak, dus ook zodoende dat we ook zeggen van, heel veel mensen hebben overdag geen tijd om naar de politie te gaan. Werken vaak half uur tot een uur rijden van waar ze wonen. Dat betekent ook dat ook die behoefte om overdag het bureau open te hebben anders is. Dus op afspraak, in de avonduren. We hebben ook een avondopenstelling in Oldenzaal bijvoorbeeld op de maandagavond. Op zo'n manier proberen wij daar aan tegemoet te komen.
En hebben jullie nog concrete plannen om qua zichtbaarheid doelen dus al het een en ander, maar zijn jullie nog bezig om dat nog verder te verbeteren? Neem aan dat het net als hier is bij ons continu proces, ga ik vanuit. Liggen daar nog mogelijkheden?
Ja, dat is een continu proces eigenlijk. Daar zijn we constant mee bezig. Ja, ik weet niet of het toen al was, maar we hebben die terugbelacties. Die houden we twee keer per jaar. Daar komen dingen uit die we dan weer doorvoeren. Maar wat het belangrijkste voor ons is, dat we gewoon zoveel mogelijk op straat zijn. Wat je nu ook ziet, is dat met name niet alleen in de auto zetten, maar ook op de fiets. We hebben hier nu scooters, bijvoorbeeld, om het toch iets laagdrempeliger te maken. Alleen, dat, ja, de gemeente is nou eenmaal zo groot. Ja, je zult ook plekken hebben waar je niet zoveel komt. Maar ja, dat is dan zo.
Soms zit het vast met de auto.
Ja. Ja, soms zit het vast met de auto.
Voldoende van u, dankjewel.
Meneer Plechts.
Ja, dank u wel. Ik had eigenlijk een vraag over dat, die meerjaren. Hoe heet dat ding? Ja, beleidsplan. Ik zag dat het ging over digicrime en zo. Maar heel erg concreet snap ik het niet helemaal. Wat er nou gaat gebeuren in Tubbergen om daaraan bij te dragen. Want gaat één iemand, is daarvoor vrijgemaakt zoals ik lees? Of zit ik er dan helemaal naast? Want het lijkt vrij algemeen een doelstelling. Maar wat gaat er nou veranderen in Tubbergen op dat gebied?
Nou ja, er gaat hier in Tubberg specifiek niet iemand bezighouden met digicrime. Maar je ziet wel dat het digicrime enorm toeneemt, zeg maar. En dat ook binnen de politie daar hele teams voor opgeschaald worden om dat, met name dat aan te pakken. En dat is heel erg specialistisch werk. Dus dat zal ergens in de eenheid zal dat gebeuren waar dat soort zaken opgepakt worden. En ja, wat daaruit voortvloeit is natuurlijk wel voor Tubberg zelf. Maar wat je met name ziet is wat we natuurlijk monitoren is bijvoorbeeld alle aangiftes die via internet bij ons binnenkomen. Dat is op digitaal gebied. We hebben ze niet meer fysiek gezien, maar wel digitaal. En met name de oplichtingen via internet. Dat zijn toch vaak ook met justitie afspraken over gemaakt. Dat het een groot aantal moeten zijn om daar capaciteit voor vrij te maken. Ja, dat wordt dan elders. Dat gebeurt niet vanuit Tubberg hier. Dat hoeft natuurlijk ook niet, want ja, het is digitaal.
Sorry, ik begreep dat het wel zo was. Toen dacht ik van, maar dat is eigenlijk heel erg vreemd, dus ik kon me niet voorstellen dat ik goed begreep.
Binnen onze baasteamers, Sergio, zijn er wel mensen bezig, met name met dat gedeelte. Zeg maar, dus binnen Noordoost zijn er wel mensen mee bezig, uiteraard. Maar de grote ondersteuning ligt ergens in de eenheid. Misschien soms wel landelijk.
Nou, je ziet ook met name dat onze medewerkers intake en service, die de aangifte opnemen, die maken wij wel meer bewust van. Waar vraag je naar IP-adres en hoe werkt dat nou? Dus dat soort dingen, dat gebeurt dus wel. Omdat ze ook inhoudelijk dan beter de vragen kunnen stellen voor de aangifte.
Ik verwacht dat de meeste vragen beantwoord zijn. Gaat dit stuk meer als hamerstuk richting de eerstvolgende vergadering? Of wordt het een bespreekstuk? PvdA? Loop Centraal?
Ja, dat is
Hamerstuk. Hamerstuk.
Akkoord.
Hamerstuk? Prima. Ja. Ik wil wethouder De Wit nog even een afsluiting laten doen op dit onderwerp.
Ja, na een Hamerstuk een afsluiting doen is natuurlijk altijd goed. Helemaal als jij de plaatsvervanger bent van de burgemeester. En kun je meer thuiskomen. Ik denk ook dat ze meer kijkt. Dus ik denk dat ze het op die manier ook meer krijgt. Maar ze heeft me ook wel huiswerk meegegeven om hier te vermelden. Toch ook een aantal accenten te leggen die er te doen. Kijk, volgens mij hebben we ervaren ook in de presentatie dat er een heel pragmatische manier van politiewerk in zit. En zo ervaren we dat ook in het lokale driehoek. Hè? Ik ervaar het vanuit het sociaal domein, als portefeuille sociaal domein. Maar de burgemeester ervaart het ook op die manier. Bij ons is het niet zwart-wit. We hebben veel grijze vlakken en kijken altijd naar ieders kwaliteiten. En we durven elkaar wel met een boodschap weg te sturen. En dat is volgens mij ook van belang als het gaat om preventie. Als het gaat om de sterkteverdeling, dat is wel een interessante en dat is volgens mij ook goed om te benoemen. De intentie was om in ons gebied iets weg te halen. En niet toe te voegen. Gezien de problematiek en door de lobby van burgemeesters en met name ook de politie innemen, ook onze burgemeester, hebben we toch voor elkaar gekregen om te behouden en iets effectief in te zetten. Dat is gewoon goed nieuws. Hè? Dat is ook waar u als raad vaak om vraagt en volgens mij is dat ook goed om dat hier te vermelden. En als het gaat om voorlichting, onderwijs, de Risk Factory, daar gaan veel van onze scholen heen. Daar wordt eigenlijk in de breedste zin des woords aandacht gegeven aan criminaliteit en veiligheid. Cybercrime is daar een voorbeeld. Verkeersveiligheid is daar een voorbeeld. Dus wat we als veiligheidsregio hebben georganiseerd, dan maken veel van onze kinderen gebruik van. En daarnaast zijn we nu bezig met onze basisscholen een lokale educatieve agenda op te stellen. En daar wordt heel nadrukkelijk de vraag gesteld vanuit het onderwijs. Wat zou het mooi zijn, beste gemeente, als we daar ook de politie op onze basisschool kunnen krijgen. Want een politieman in kleding, met handboeien en ook nog een geweer maakt indruk. En volgens mij is dan ook goed om te vertellen wat jullie doen. Hè? Want daar zit ook een bepaalde mate van preventie. En wat ik ook heel duidelijk zie, en dat is denk ik ook mooi van de samenwerking, is dat ze op sociaal domein veel doet. Hè? Als het gaat om aanpak verwarde personen. Ja, uiteindelijk goed dat de politie er is, maar het gaat erom dat we een sociaal domein organiseren. Niet omdat die mensen niet te lang in het arrestantencomplex mogen zitten, maar omdat die aanpak ook veel effectiever is. Want in veel gevallen kunnen we zorgen dat we het daar nog oplossen, op locatie. En dat is het meest effectief. Volgens mij heb ik dan de mededeling gedaan die de burgemeester mij meegegeven hebben. Anders krijg ik daar vast via de app zometeen om dat in de rondvraag te doen. Misschien ook wel goed om te vermelden, want ik weet de reden waarom het eerder op de agenda is, is omdat Emiel een trouwdag heeft te vieren. Dus dat laat. Laat ook maar zien als de sympathie en betrokkenheid dat er is. En dat is volgens mij ook de manier waarop we samenwerken. Daar heeft onze inwoner soms last van. En soms heel veel gemak van. Dus dat is goed om te benoemen.
Nog één laatste toevoeging van mevrouw de Boer. En dan sluiten we echt het agendapunt af.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik wou hem net al stellen, maar toen dacht ik, laat ik het maar niet doen, want gezien de tijd. Maar de wethouder die gaf nog even aan, met name die samenwerking ook binnen het sociale domein. Jullie gaven aan dat mensen van Mediant met jullie meewerken. Zijn die mensen 24 uur per dag beschikbaar voor jullie? Daarnaast nog heel even de vraag, werken jullie ook samen met mensen van Tactus?
Ja, we hebben natuurlijk niet alleen Mediant, maar ook die mensen in Almelo, die zijn 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar voor ons. En Tactus werken we uiteraard mee samen. Dat zijn echt partners die echt essentieel voor ons zijn. Namens buiten woningbouwverenigingen, gemeente en noem maar op. Dus iedereen die erfcoaches, ik heb ze opgeschreven. Maar dat is serieus, alles wat ons kan helpen, waar we contact mee kunnen treden, doen we graag. Maar dat is juist ook volgens mij de kracht van de Nederlandse politie, dat wij overal zijn.
Ja, en we weten niet alles, dus met elkaar zullen we moeten doen. Dus we zijn echt ook afhankelijk van signalen van jullie als raad. En kom er alsjeblieft mee, want zo werkt het gewoon.
Ik stel voor om het agendapunt nu te beëindigen. Aanstaande maandag is er een extra informatieavond over het thema ondermijning. Dan zijn jullie allemaal vrij om te komen. Het is ook goed om daar naartoe te komen. Aanmelden bij Marijke is wenselijk. Emiel en Juri, dank je wel. En Emiel nog een gezellige avond.
Ja.
Ja? Doei. Wij gaan verder met onze agenda die voor ligt. Dat is agendapunt 2, het vaststellen van de besluitenlijst van 5 februari 2019. Iemand op of aanmerkingen over het verslag of naar aanleiding van? Niemand? De actiepuntenlijst, punt 1 en 2 laten we staan. Wethouder De Wit gaat ons zometeen informeren over de nieuwbouw van de school in Geesteren. Dus agenda punt 3 wordt beantwoord in deze vergadering. En agenda punt 4, de hoogte van het schadebedrag in verband met de jaarwisseling, gaat vanaf nu van de lijst af met uw toestemming. Ja? Dan gaan we verder met agenda punt 3, de mededelingen. Ik kijk de kring rond. Zijn er mededelingen van uw kant? Geen mededelingen. Wethouder De Witte, mededeling van uw kant?
Ja.
Goed. Dan informatie vanuit, of sorry, de rondvraag. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Geen. Informatie vanuit het college. We gaan er als een sneltrein door, lijkt het.
Ik had ze ook gelijk kunnen doen bij punt 3. Een tweetal mededelingen. De eerste mededeling gaat ook over het themaavond ondermijning van aankomende maandag. Daar wordt niet alleen gesproken over hennepteelt en allerlei andere zaken, maar er wordt ook gesproken over onze aanpak, Twents inkommodel, barrière model, het gaat om malafide zorgbureaus. Ik weet momenteel dat daar de kranten van volstaan. In deze raad, volgens mij mevrouw De Boer, heeft u daar ook vragen over gesteld. Dat is ook degelijk onderdeel van de aankomende themaavond. Dat vond ik goed om te benoemen. Om er ook voor te zorgen en te laten zien dat daar wel degelijk ook een aanpak zit die toe doet. Tweede mededeling is de mededeling naar aanleiding van de vraag die mevrouw Ode Luttekeus mij ooit gesteld heeft. Luttekeus, sorry. Die gaat over de vereenvoudiging van het bekostigingsmodel voor het onderwijs, voortgezet onderwijs. Dat heeft negatieve effecten, dan zeg maar voor Twente en ook voor Tilbergen. Die heeft niet alleen te maken met het bekostigingsmodel, maar ook te maken met de verevening passend onderwijs en de krimp die hier te sprake is. Daar kunnen we van alles van vinden, maar daar hebben we geen invloed direct op. Op initiatief van Dinkeland, de Raad van Dinkeland, is er een motie ingediend. Er is een brief in de maak. Die was gemeente Tilburg zullen gaan ondersteunen, ook om richting het ministerie aan te geven dat die vereenvoudigende bekostiging ons wel tot nadenken zet en dat het ons voortgezet onderwijs, ook kanisjes, hard gaat raken in de financieringssystematiek. Dus dat geeft me aan dat, dan krijgen we de oproep die u heeft gedaan, mevrouw Luttekeus, ertoe doet en dat we op deze manier ook proberen een antwoord op te geven.
Oh. Mag ik daarop reageren?
Ja. Mag.
Volgens mij afgelopen vrijdag was dat inderdaad in het nieuws, dat minister Slob had gereageerd daarop.
Ja.
Heeft u al contact gehad met Canisius, want er wordt dan als advies gegeven dat ze een bepaald plan moeten opstellen, naar aanleiding daarvan, of heeft u nog geen contact gehad met Canisius?
Ik heb toevallig vanmorgen gesproken met Maaike Hagedoorn, en niet specifiek over dat plan. Dus daar heb ik nog geen contact over gehad. De werkloosheidscijfers. Zoals u ziet, ligt opnieuw daling. In een aantal gevallen was er een hele lichte toename. Maar misschien wel goed om te vermelden, en dat heeft u volgens mij ook in onze column gezien, is dat wij als een historisch lage cijfers draaien. En dat is goed voor ieder in gemeente Tilburg en vooral goed voor de mensen die het aangaat. En ik heb al eerder gezegd, en dat zie ik ook daadwerkelijk tot uiting komen, dat ons slagingspercentage, het gaat om duurzaam werk, ook erg hoog is. Dus dat we veel als een vaste aanstelling realiseren. Dat zie je in de huidige arbeidsmarkt nog niet altijd ontstaan.
Prima. Aanvullingen nog vanuit de commissie? Of vragen? Nee? Dan gaan we verder met agenda punt 6, het locatieonderzoek van de basisschool Geesteren. Mag ik eerst de inleiding doen? Ja? Ja, oké. Okay. De gemeenteraad van Tilburg heeft kennis genomen van het onafhankelijk onderzoek naar de beste locatie voor de nieuwbouw van de Aloysiusschool in Geesteren. En hoewel dit niet de focuslocatie is van alle werkgroepen, sluit de uitkomst aan bij de gesprekken van Mijn Geesteren 2030. De locatiekeuze is van essentieel belang voor de andere projecten van de kernagenda in Geesteren. Meneer Oostrik was wel heel snel met zijn vinger. Dus zijn er verder nog mensen die op dit onderwerp, en mevrouw De Boer en meneer Plecht. Ik begreep dat eerst wethouder De Witte de inleiding wil gaan doen, of mag de commissielid meteen al?
Nou, u heeft al volgens mij een inleiding gedaan, maar volgens mij is het wel goed om te benoemen dat mensen vanuit de stuurgroep ook aanwezig zijn. De stuurgroep waarmee we dit onderzoek hebben uitgevoerd, dus mensen uit Geesteren. Mensen vanuit de basisschool, vanuit TOF en mensen vanuit de gemeente, Bianca en mij. En volgens mij komen de vragen dan vanzelf. Zit er ook in de inleiding?
Meneer Oostrik, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Geesteren heeft gekozen voor een onafhankelijk onderzoek als het gaat om de locatie voor de nieuw te bouwen basisschool. Hier is zowel lef als moed voor nodig om dit gewaagde proces in te stappen. Personen met lef kenmerken zich onder andere door hoe zij met anderen het gesprek voeren. De echte dialoog opzoeken, feedback vragen, tegendraadse meningen op waarde te schatten. Niet om de hete brei heen draaien en open en regelmatig met elkaar te communiceren. En dat is wat Geesteren volgens onze fractie heeft laten zien. Mocht dit uiteraard anders zijn, dan horen we dat graag van de wethouder. Maar in ieder geval respect voor die mensen die het lef hebben om in een onafhankelijke stuurgroep plaats te nemen. Namens de CDA-fractie ons complimenten hiervoor. Daar hebben we een tweetal inhoudelijke vragen in eerste instantie voor de wethouder. En dat is onze eerste vraag. Kan de wethouder een toelichting geven op het onderzoek? En jou kort toelichten hoe men dit heeft ervaren? En het tweede is, in het IAP-raadsvoorstel wordt er 3,7 miljoen gereserveerd voor de nieuwbouw. En in het rapport wordt de investeringskosten geraamd op 7,2 miljoen. En hier horen we graag ook een toelichting op. Tot zover ook in ieder geval een interessante laten.
Ik stel voor dat de wethouder straks in één keer alle vragen beantwoordt. Mevrouw de Boer.
Voorzitter, dank u wel. Aansluitend bij wat de heer Oosterik zei. Ik vind inderdaad wel lef hebben om in zo'n werkgroep te staan, te gaan staan. Want je krijgt hoe dan ook links of rechts wat over je heen. En dat de uitkomst van dit onderzoek dit heeft laten zien, prima. Ik hoop dat iedereen er helemaal blij mee wordt. Aansluitend toch nog wel even een paar vragen. Het onderzoek, daar was €50.000 voor gereserveerd. De helft is gebruikt. En dat bedrag dat over is met nog een... ...dingen voor het project, voor de nieuwbouw van de school. Zoals in het raadsvoorstel vermeld. Kan de wethouder iets zeggen, iets duidelijker zijn over wat voor kosten dat zijn? En ik had een vraag over de toezegging van het IHP, maar daar heeft de heer Oosterik net al antwoord op gegeven, dus die vraag vervalt. En wat als er nog wat extra kosten komen? De locatie die gekozen is, dat is op de huidige locatie, dus er moet tussentijds wat geregeld en bedacht worden voor de leerlingen om toch onderwijs te kunnen krijgen. Dat zou allicht kosten met zich meebrengen. Maar onze vraag is, valt dat binnen een budget wat er al is? Moeten daar extra gelden voor vrijgemaakt worden? Voor zover nu even deze vragen. Dank u wel.
Ja. Meneer Plecht.
De eerste vragen zijn gesteld. Ik wou het toch even hebben over het onderzoek. Iedereen hier die weet dat ik een allergie heb voor onderzoeken. Alleen deze was nuttig. Blijkt, dus ben ik erg blij mee. Ook dat de kosten meevielen zoals al verwacht was vooraf. Dus dat is ook fijn om te zien. Maar ik had wel een vraag over die 25.000 die dan nu verbruikt is. En even de interpretatie van de zin. De voorbereiding van het project tot realisatie van de nieuwbouw van de school wordt gedekt uit het restant van onderzoekskosten en het procesgeld uit het mat. 25.000. Betekent dat we die 25.000 nog gebruiken of dat daar nog meer bij komt? Zoals mevrouw de Boer zegt. Dat is even een vraag, want als ik lees in het collegevoorstel de bijlagen, dan zijn er nogal een aantal dingen die we vanuit die 25.000 moeten financieren, terwijl de locatiekeuze ook al 25.000 heeft gekost. Dus dan ben ik bang dat daar de kosten straks uit de pan gaan lopen voor een onderzoek. En daar ben ik altijd een beetje fel op, dus ik wil graag iets toelichting van hebben.
Dank u wel, duidelijke vraag. Wethouder De Wit aan u het woord.
Flink aantal vragen. Niet alleen over het onderzoek, maar volgens mij ook al over een vervolg. En dat is ook goed, hè, om vooruit te kijken. Allereerst, hoe heeft de wethouder, het college, dit ervaren? Redelijk vernieuwend en ook wel uitdagend. Het komt niet vaak voor dat een locatie van een basisschool bepaald wordt door inwoners. Vaak is het een eenzijdige keuze van de gemeente waarin het schoolbestuur in herkend wordt. Dat maakt het vrij complex en dat maakt het ook wel onderscheidend. Hebben we ook gemerkt intussen, hè, want ik zie dat veel gemeentes en ook de provincie Overijssel erg benieuwd is naar de manier waarop we het hebben ingestoken. Hoe heb ik het in die zin ervaren? Ik ben het volledig met u eens, met u allen eens, dat de mensen in de werkgroep uit Geesteren, hun maatschappelijke betrokkenheid, die verantwoordelijkheid durven en willen nemen. En daar zitten ze, dat is een groot goed. En dat laat ook zien, denk ik, dat de maatschappelijke participatie die we willen creëren ook goed is. En volgens mij heeft Geesteren ook laten zien dat ze een serieuze gesprekspartner zijn als het gaat om dit soort grote uitdagingen. Dus laat ook wel zien, volgens mij, gemeenteraad, college, dat we daarin de juiste stappen zetten. Dat het een complex geheel was in de manier waarop we gingen organiseren, dat laat ook duidelijk zijn. En dat we vanuit een blanco sheet begonnen zijn en onszelf een scherpe opdracht hebben opgelegd en ook een goed onderzoek hebben uitgevoerd. Dat mogen ook duidelijk zijn. Volgens mij laat dat het raadsvoorstel zien. En ook de presentatie op die avond. Het verschil, want daar refereert u volgens mij aan. Het bedrag op zich is volgens mij niet zozeer het probleem, maar het verschil tussen 3,7. Nou, 3,7 is vastgesteld in het integraal huisvestingsplan. Prijsspel 2017, op basis van de vergoeding die we krijgen vanuit het Rijk. Daarin is ook heel duidelijk aangegeven dat, gezien de prijzen die men nu hanteert, we niet voor dat geld gaan bouwen. Daar is ook wel een voorbehoud gemaakt in het voorstel. Daarbij zie je hier ook een aantal kosten, zoals de tijdelijke huisvesting die we moeten gaan realiseren, die we nu in kaart brengen. Want we wisten niet aan de voorkant of we tijdelijke huisvesting moeten gaan realiseren. Wat nu wel het geval is, en dat kan volgens mij de basisschooldirecteur die hier zit beamen, zijn we volop in gesprek om die tijdelijke huisvestingkosten zoveel mogelijk te downsizen. Want wat zou het mooi zijn dat het huidige schoolgebouw nog voor een groot gedeelte in stand kan worden gehouden voor tijdelijke huisvesting. Dat betekent al zeggen niet te veel aan kosten. Zijn die in het IEP meegenomen? Nee. Concreet. Als antwoord. Dat wordt ook niet meegenomen in het IEP om daar aan de voorkant al een bedrag aan te committeren. Maar we wisten dat die kwam. Twee, dat is volgens mij de vraag die de heer Plecht stelt. Hè, over de onderzoekskosten en uw allergie. Nou, die allergie heeft u volgens mij in november uitgebreid besproken. Daar heeft u een oproep gedaan om te sturen op euro's. Hè, en ook heel scherp te zijn in opdracht. De raadsbrief was volgens mij heel scherp in opdracht. Het sturen op euro's doen we ook. Als een projectleider ook al zeggen daar strak op zit, dan wordt menig factuur ook bediscussieerd. Dus voor mij wordt die dadelijk op uw wenken brengt. Het is geen 25.000 euro, tot nu toe hebben we 20.000 euro uitgegeven. Met, laten we zeggen, een onderzoek die ook veel toegevoegde waarde heeft opgeleverd voor de volgende onderzoeken. Durf ik daarmee te zeggen dat we aan 25.000 euro genoeg hebben? Dat weet ik niet. Want er zijn een aantal stedenbouwkundige aspecten, ruimtelijke ordening aspecten, het huisvestingsconcept die TOF nader gaat bekijken. En de opdracht is hè, om dat binnen die 25.000 euro te doen. Maar gaan we dat bereiken? Weet ik niet. Maar het voorstel is om in ieder geval dat geld beschikbaar te houden en daarmee snel een vervolgstap te zetten. Over concreet benoemen van de bedragen ben ik nog met TOF in gesprek, omdat we daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Dus het zou mooi zijn dat TOF daar ook wat aan bijdraagt. Had ik alles al gehoord?
Oh. Zijn de vragen allemaal beantwoord, meneer Oosterik?
Ja, dank u voorzitter. Bedankt voor de beantwoording van deze vragen. Dan had ik nog een tweetal opmerkingen en een aantal zaken waarvan op de hoogte wil blijven. Dat is het eerste dat we lezen dat de locatiekeuze van de school van essentieel belang is voor de andere projecten van de kernagenda Geesten. Doordat een aantal werkgroepen een andere voorkeurslocatie hadden. Dan de huidige locatie in ieder geval. We gaan uit van de kracht van Geesteren. En dat zij ondanks deze tussennaakjes aan teleurstelling toch werken aan de ambities van mijn dorp 2030. Het volgende punt is dat wij graag op de hoogte zouden willen blijven omtrent de ontwikkelingen van de ambitie van het oude schoolgedeelte. De tijdelijke huisvesting. En hoe om te gaan met het verlies van een binnensport. Accommodatie, omdat de kleine gymzaal verdwijnt. Als daar ontwikkelingen zijn, dan zouden we die ook graag horen. En de laatste opmerking die ik wil plaatsen is dat wij als CDA-fractie het college op willen roepen om vervolgstappen te zetten en voortvarend met elkaar aan de slag te gaan om dit te realiseren nu. Dank u.
Een positieve oproep voor een nieuw te bouwen school in Geesteren. Dat zou ik weten.
Ja, een oproep en volgens mij indirect ook een aantal vragen. En volgens mij is het wel goed om die te beantwoorden. Kijk, maar heel duidelijk, de werkgroep Sport en Verbinden is teleurgesteld. Dat hebben ze ook geuit, omdat ze heel nadrukkelijk inzetten op een school bij, laten zeggen, de sportaccommodatie. Dat was klip en klaar, daar hebben ze ook op die manier voor georganiseerd. En die zijn teleurgesteld omdat hun multifunctionaliteit en die open clubgedachte niet georganiseerd worden met onderwijs. Neem niet weg dat die open club gedachte en die multifunctionaliteit nog steeds op tafel ligt en te realiseren valt. Sterker nog, doordat wij voornemens zijn het sportzaaltje te slopen, hebben we een directe opgave als het gaat om bewegingsonderwijs. En wat zou mooi zijn dat de investering die we moeten doen in bewegingsonderwijs ook een investering kan zijn die de binnensport van Geesteren verder helpt. Want dat is die gedachte die daar. Die daar leeft. En dat is ook datgene waar we volgens mij op de informatieavond hebben uitgesproken. En ook datgene wat staat in die plannen. Een tweede, dat zijn volgens mij ook ambities die alles te maken hebben met de plek en de locatie van de school. Als het gaat om versterking van het centrum. Maar volgens mij liggen die ambities nog gewoon op tafel. En hoeven die ook verder geen last of lust te ervaren van de nieuwe locatie. En daarnaast kan vitaal Geesteren, gezondheid. Heeft niet meer te maken met fysieke invulling, maar ook vooral te maken met hoe wij het slim organiseren. Dus de ambities die in mijn dorp 2030 die zijn er. Misschien zijn ze minder groot als het gaat om die open clubgedachten met onderwijs. Maar zijn er nog wel en die krijgen zeker plek.
Meneer Oosterik?
Ja, dat bedoelde ik ook mee te zeggen. Dat in ieder geval de ambities die nog leven, dat die in ieder geval nog in werking kunnen worden gezet. zal nog wel mooi staan op pagina 3, de gemeentegeesteren. Dat is op zich ook een mooie ambitie. Misschien dat dat ook nog een keer ingevuld kan worden. Dank u.
Hey. Hebben we nog aantal?
Ik denk dat het goed is dat we dit agendapunt gaan afsluiten. Gaat dit stuk mee naar de eerstvolgende raadsvergadering als hamer of als bespreekstuk? Dorp Centraal. Sorry. Hamer of bespreekstuk?
Wat ons betreft is het een hamerstuk.
Hamerstuk?
Ja.
Wat ons betreft wordt het wel een bespreekstuk.
Bespreekstuk? Hamer. Bespreek. Dan wordt het genoteerd. Het gaat door als een bespreekstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering. Dan gaan we verder.
Prioriteit geïnvesteerd in al in de vele avonden dat we in een klaslokaal hebben gezeten te praten over beoordelingscriteria. Volgens mijn vrienden zei, en dat wil ik ook graag uitspringen hier, een compliment voor het geweldige werk. En volgens mij doen wij dat vaak met het klein applaus.
Heel mooi. Ook fijn dat jullie vanavond fysiek aanwezig zijn bij dit belangrijke agendapunt. Ons laatste agendapunt is de presentatie van de bestuurlijke vernieuwing. Uiteraard mag u hierbij aanwezig zijn, maar als u zegt van wij gaan, dan is het ook helemaal goed. Fijn dat jullie er waren. Dag. We gaan nu luisteren naar een presentatie over de bestuurlijke vernieuwing. In een kleine commissie hebben wij al wat informatie gehad van onze raadsgevier Laurens Lichtenberg. En samen met Patricia gaan ze de presentatie ook voor u als commissie geven. Laurens, aan jou het woord.
Dank u, voorzitter. Graag willen we vanavond een terugkoppeling geven van de werkzaamheden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Helaas is onze voorzitter, de burgemeester, dus door ziekte verhinderd. Vanaf deze plek alle beterschap, zo zal ongetwijfeld op meeluisteren. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing is een raadswerkgroep waarin al uw fracties vertegenwoordigd zijn. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund en in dat kader ben ik hier met Patricia Ankersmit. Zij is u allen wel bekend en zij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld, ik mag wel zeggen, van onschatbare waarde bij de totstandkoming van het maatschappelijk akkoord. Het maatschappelijk akkoord van 12 november 2018 en het Tubbergsakkoord van mei 2018, het voorafgaande Tubbergsakkoord, zijn de basis voor de werkzaamheden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. En een van de taken waarmee de werkgroep aan de slag is gegaan is de aansluiting van onze vergaderstructuur bij het proces van het maatschappelijk akkoord. En ik zeg wel bewust het proces van het maatschappelijk akkoord, want het maatschappelijk akkoord is geen statisch gegeven. We geven er uitvoering aan, we actualiseren het. En het is een doorontwikkeling van een tendens waarin overheid en samenleving gezamenlijk werken aan de leefbaarheid van onze dorpen. En dat is energie en daar moeten we in investeren. Ik wil echt benadrukken van aansluiting bij het MAT. En het MAT is geen statisch geheel. Dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald. In dat kader hebben wij ook vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing als eerste een themasessie voor uw raad georganiseerd over overheid en neefheid, waarin de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving door Gerard Mensink onder de aandacht zijn gebracht. En een ander aandachtspunt voor de werkgroep is dus de vergaderstructuur. Ik wil u vanavond door een aantal uitgangspunten meenemen van het Tubbergsakkoord en van het maatschappelijk akkoord ter aansluiting op die vergaderstructuur. En daarna willen we een aantal scenario's doornemen. waarin de vergaderstructuur aan de orde komt, van hoe we kunnen aansluiten bij het proces van het maatschappelijk akkoord. En dat wil ik graag door Patricia laten doen. De eerdere presentaties van de werkgroep die zijn nu toegezonden. We willen niet uitgebreid gaan stilstaan bij alle voor- en nadelen van de verschillende scenario's, althans niet op voorhand. Mocht u vragen hebben, dan kunnen die rustig aan de orde komen. En het lijkt me goed als we afsluiten met een richting voor welke scenario wij een voorstel zouden kunnen ontwikkelen om voor onze commissie en voor de raad mee verder te gaan. Het staat op het scherm aangegeven. De basis is dus het Tubbergsakkoord en het maatschappelijk akkoord. En in het Tubbergsakkoord is onder meer opgenomen dat we de zichtbaarheid van de gemeenteraad willen vergroten. We willen laagdrempelig bereikbaar zijn en als overheid graag daadkracht tonen. De directe dialoog met de inwoners, de ondernemers en de organisaties verbeteren. En dan een hele concrete aanwijzing voor de vergaderstructuur. De gemeenteraad sluit regelmatig aan bij de kernen om in een open houding te luisteren naar onze inwoners en de ontwikkelingen in de kernen. En in het verlengde daarvan zouden we de commissievergaderingen met enige regelmaat op locatie willen houden. Een aantal van deze uitgangspunten komen ook terug in het maatschappelijk akkoord, wat na het Tubbergsakkoord gesloten is. En daaruit vloeit ook voort van dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties de raadsagenda voor de komende raadsperiode hebben opgesteld. En we willen graag de energie die daarbij tot stand is gekomen met inwoners en organisaties vasthouden. En we willen graag het mat levend houden. En ik denk dat we onze vergaderstructuur daarop aan zouden moeten laten sluiten. Dat is een breed gedragen punt binnen de werkgroep. We hebben ons de vraag voorgelegd van hoe kan de manier van werken van de gemeenteraad Tubbergen dusdanig verbeterd of aangepast worden, zodat we de ingezette lijn van het Tubbergsakkoord en het maatschappelijk akkoord Tubbergen versterken en in gezamenlijkheid verder bouwen aan een leefbaar Tubbergen. En we hebben allemaal het proces van het maatschappelijk akkoord doorleefd met de verschillende kernavonden. En dat zijn die ervaringen die we daar hebben opgedaan, die hebben we ook als uitgangspunt meegenomen bij het opstellen van de verschillende scenario's. En voor het doornemen van die scenario's wil ik graag Patricia het woord geven.
We hebben dus op basis van die vragen en die uitgangspunten een viertal scenario's uitgewerkt die daar invulling aan geven. En die willen we even per scenario even kort langslopen. Het eerste scenario is een scenario waarbij wij uitgaan van het samenvoegen van de twee commissies, de beide commissievergaderingen in één commissievergadering. Waarbij je dus een beeld- en oordeelvormend gedeelte hebt ter voorbereiding op de formele raadsvergadering. Die commissievergadering die kun je dan ook één keer per maand gehouden. En daarvan zou je ook de keuze kunnen maken om die zo nu en dan, in aansluiting op dat uitgangspunt wat in het Tubbergsakkoord is gezet, op locatie in de kern kunnen houden. Daarbij hou je wel je formele commissiestructuur aan en de formele opzet van de commissievergadering. Eén keer per maand, waarbij je dus eigenlijk het voordeel haalt door die twee commissievergaderingen, dus zoals ze nu zijn, samen te voegen naar één commissievergadering. En je houdt ook daarbij de aansluitend de formele raadsvergadering waar het besluit genomen wordt over het betreffende agendapunt. Dat is het behoudende scenario, scenario 1. Daarbij hebben wij ook per scenario hebben de voor- en nadelen benoemd. Die zijn jullie ook allemaal toegestuurd. Het gaat denk ik even te is te uitgebreid om die helemaal langs te lopen. We kunnen straks in de samengevatte tabel hebben we een totaaloverzicht waar we de scenario's naast elkaar leggen. Dus dan komen ze uiteindelijk wel weer aan bod. Het tweede scenario gaan we in aanvulling op het scenario 1 waarbij we de commissievergadering hebben en de raadsvergadering. Een aanvulling doen waarbij we zowel een kernavond gaan houden, eigenlijk een informele kernavond. Dus we vullen dit scenario aan met twee informele momenten. Eén kernavond, waarbij we echt op bezoek gaan in de kern. En een agenda samen opstellen met inwoners. Dus eigenlijk een tweezijdige, van tweezijdig kan die gevuld worden. Zowel door inwoners, dus zij kunnen onderwerpen aandragen die in hun kern spelen. Maar ook vanuit jullie als raad kunnen onderwerpen worden aangedragen die op die agenda voor die kern worden gezet voor die avond. En centraal zou eigenlijk ook die kernagenda op de agenda moeten staan, zodat je in ieder geval de stand van zaken met betrekking tot die kernagenda bespreekt met die kern. Is het nog steeds actueel? Moeten daarin onderdelen worden bijgesteld, et cetera? Dus je gaat echt op bezoek in die kern. En per maand kun je dan een kern aandoen en dus ook een kernagenda centraal stellen. Daarnaast, omdat we ook een kernoverstijgende agenda in het maatschappelijk akkoord hebben, willen we een informele themaavond houden, waarbij je een thema centraal stelt of meerdere thema's op één avond, waar ook weer in de wisselwerking wordt gewerkt. Zowel door inwoners kunnen thema's worden aangedragen, maar ook door jullie als raad of ook vanuit het college, zeg maar, op het moment dat er actuele zaken spelen. Dus op die manier heb je eigenlijk vier momenten in één maand, waarbij twee informele momenten en twee formele momenten, waarbij dus wel de oude commissie en commissiestructuur houdt, met aanvullend een raadsvergadering waar uiteindelijk het besluit wordt genomen. Ook hierbij de voor- en nadelen, maar die komen straks nog even weer terug. Hebben wij een derde scenario, waarbij je nog een stapje op verder gaat, maar in ieder geval nog kijkt naar wat meer efficiëntie. Waarbij je kijkt naar, zou je ook die commissievergadering, zoals we die nu hebben, kunnen samenvoegen naar één moment in de maand, waarbij je zowel het oordeelvormend gedeelte in een vergadering voegt, als het besluitnemende gedeelte. Dus in dit scenario is het voorstel om naar één formeel moment te gaan per maand, waarbij je een raadsvergadering houdt, die opgesplitst is in twee delen. Enerzijds het oordeelvormende gedeelte, waarbij de raad in debat gaat over de geagendeerde onderwerpen. En waar je ook op dat moment, zeg maar, een oordeel kunt vormen, maar wellicht op het moment dat een agendapunt al direct rijp is voor besluitvorming, direct het besluit in hetzelfde raadsvergadering het besluit zou kunnen nemen. Daarmee zou je ook wat tijdswinst kunnen halen ten opzichte van de oude structuur. Op het moment dat het niet nog tot besluitvorming over kan gaan, dan stel je hem uit naar het volgende moment, naar de volgende raadsvergadering een maand later. We gaan hieruit van de frequentie van één keer in de maand, maar uiteraard kun je daarover ook nog discussiëren of dat eventueel ook nog iets frequenter zou moeten, maar hier gaan we uit van één keer in de maand. Daarnaast is hetzelfde de aanvulling met de informele momenten, zoals die ook in scenario 2 zijn, met zowel een informele kernavond en een informele themaavond, in dezelfde opzet zoals die ook in scenario 2 terugkomen, waarbij ik de opmerking even moet maken dat bij een themaavond ook juist de gelegenheid wordt geboden om een toelichting te geven, een wat informele toelichting op een agendapunt wat uiteindelijk in die raadsvergadering op de agenda staat. Hier, zoals we hier nu werken met presentaties in een voorbereidende presentaties in een commissie, zou je die hier in een themaavond een plek kunnen geven, zodat je uiteindelijk goed voorbereid in die raadsvergadering komt. Ook hier de voor- en de nadelen die jullie bij toe zult, dan kom ik zo weer terug. Uiteindelijk een scenario 4, waarbij we nog een stapje verder gaan, waarbij we eigenlijk naar twee momenten in de maand gaan, waarbij de raadsvergadering eigenlijk drie onderdelen staat. Een tweesplitsing is tussen een informeel gedeelte en een formeel gedeelte, waarbij ook duidelijk die knip is en ook een informeel gedeelte en waarbij ook duidelijk ook inwoners en ondernemers en organisaties worden uitgedaagd of uitgenodigd om ook onderwerpen op die agenda te zetten waarover men informeel graag met de raad in gesprek kan. En dat kan ook andersom. Dat kan ook onderwerpen zijn die door jullie als raad worden aangedragen waarover jullie weer graag met inwoners of ondernemers of organisaties in gesprek willen. Dus echt een duidelijk informeel gedeelte. Vervolgens kun je overgaan naar het formele gedeelte, waarbij die tweesplitsing wordt gemaakt tussen enerzijds een besluit of een oordeel vormend over het agendapunt. En daar waar het al mogelijk is om direct op besluitvorming over te gaan, kun je dat in diezelfde vergadering doen. Maar anders gaat het vervolgens weer over naar de volgende vergadering waar het besluit uiteindelijk wordt genomen. Dus een raadsvergadering opgebouwd uit 3 onderdelen. Om wel bezoeken in de kernavonden en die momenten met de kern te behouden, is hier ook nadrukkelijk wel voor gekozen om die kernavond 1 keer in de maand het informele moment naast de raadsvergadering te houden. In eigenlijk dezelfde opzet zoals die ook in andere 2 scenario's naar voren kwamen. Vervolgens hebben wij de scenario's naast elkaar gezet, de 4 scenario's. Ik hoop dat ik nog allemaal schrijf was dat zoals die net zijn gepasseerd. Hebben wij naast een aantal criteria gelegd, zoals jullie door jullie ook vast zijn gesteld in zowel het TUPERS-akkoord als het maatschappelijk akkoord, maar ook in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing, waarbij ook een aantal uitgangspunten zijn gesteld. Die staan hier opgezond. En daar hebben we de scenario's naast gelegd en een afweging gemaakt. En nou ja, die gaat ook van rood is niet van toepassing of niet aan de orde. Wat groen, dat voldoet aan die criteria. En geel-oranje, dat zit eigenlijk in de behoudende. Zowel, dat is een middenscore. Moeten ze langs lopen? Dat is...
Het is wel duidelijk als je het schema doorloopt, hè, dat is scenario 2 en scenario 3, die scoren vrij goed op de criteria ten aanzien van die uitgangspunten die we onszelf gesteld hebben. Ja, de invulling van die criteria, dat is oké.
Scenario 2 en scenario 3 scoren vrij goed op de uitgangspunten zoals we die gesteld hebben, zoals die in het Matta en het Tubbers akkoord zijn doorgenomen. Ja, de weging van die criteria is altijd enigszins arbitrair. En het is ook geen wet van meten en persen, maar scenario 2 en scenario 3, ja, die scoren gewoon beduidend beter dan scenario 1 en scenario 4 ten aanzien van de doelstellingen. Om in ieder geval de zichtbaarheid te vergroten en de druk op de agenda bijvoorbeeld reëel te houden. Het is aan u als raad, als commissie, om een richting mee te geven, denk ik, voor welk scenario het beste aansluit bij de behoefte die hier in Tubbergen is, ten aanzien van de vergaderstructuur en hoe we goed kunnen aansluiten met het maatschappelijk akkoord Tubbergen. Ik denk dat het goed is om de planning erbij te pakken.
Vandaag inderdaad
dus
een toelichting aan jullie en de uitspreking van het volgende scenario. Op basis waarvan we in maart het voorkeur scenario verder zullen gaan uitwerken. Dus wat verstaan we dan ook inderdaad onder die kernavonden? Hoe gaan we die kernavonden invullen als voor dat scenario wordt gekozen? Maar hoe zit het ook, welke stappen moeten worden gezet om uiteindelijk tot deze structuur te komen? Dus ook de juridische aspecten, aanpassingen van verordeningen en regelingen die er zijn. Dus dat zal dan in maart plaatsvinden. Wat uiteindelijk moet leiden tot een initiatiefvoorstel, wat voorgelegd wordt in eerste instantie aan BHW voor wensen en bedenkingen. En waar we voor staan dat het in mei uiteindelijk het initiatiefvoorstel hier op de agenda in de gemeenteraad komt. Waarbij we uiteindelijk gaan voor een echte introductie van een nieuwe manier van werken vanaf september. Omdat je ook met een vakantieperiode ertussen zit, vind ik ons dit de meest logische ingangsdatum. Waarbij we wel misschien zouden moeten kunnen opmerken dat eventueel vooruitlopend op de formele nieuwe structuur je wel zou kunnen overwegen om bijvoorbeeld een kernavond alvast toch zeg maar te gaan uitwerken en alvast een aantal kernavonden te gaan organiseren.
Ja, het zijn ruwe modellen. En binnen die modellen zitten ook wel de nodige afwegingen. Ten aanzien van nou, hoe vul je dan één commissieavond, hoe ziet de kernavond er precies uit? Nou, dat zijn allemaal afwegingen die we ook nog binnen de werkgroep bestuurlijke vernieuwing nader zullen moeten uitwerken. Maar de ruwe lijnen voor een vergaderstructuur die zijn hier vanavond gepresenteerd. En de voor- en nadelen die hebben u eerder toegezonden. Graag zou ik wel willen polsen bij de fracties waar de voorkeur naar uit zou kunnen gaan.
Meneer Van der Graaf.
Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Ik zal het heel kort houden. We hebben met elkaar overlegd. En er waren 2 punten die voor ons met name eruit sprongen. 1 is dat wij liever niet zonder de beeld- en oordeelvorming van een commissievergadering verder gaan. En daarnaast, zeker in het kader van het maatschappelijk akkoord, denken we dat kernavonden essentieel zijn. En dan kom je eigenlijk vanzelf bij scenario 2. Waar we wel de kanttekening willen plaatsen dat onze voorkeur zou uitgaan dat we wel met z'n allen kritisch kijken. Want we zien ook wel het belang van de themaavonden. Maar wij zouden ons kunnen voorstellen dat die ook regelmatig overlappend kunnen zijn met een commissievergadering of met een kernavond. Dus om standaard een themaavond per maand te plannen, als het noodzakelijk is, prima. Maar ik kan me voorstellen dat als we daar met z'n allen kritisch naar kijken, dat dat niet altijd noodzakelijk is. Dus wat ons betreft een variant van scenario 2.
Ik zie daar met name een belangrijke rol op voor het presidium in, voor de invulling van die themaavonden, of die maandelijks door moeten gaan, of dat welke onderwerpen daarbij aan de orde moeten komen.
Daar zit ik bij, dus dan voorzie ik geen probleem.
Meneer Plecht?
Ligt eigenlijk helemaal in lijn met wat meneer Van der Graaf zegt. Ik wil wel een kleine toelichting geven. Wij zijn natuurlijk een erg kleine partij, maar we zijn hier niet gekomen om geen drukte te ervaren. Dat vinden we geen probleem. Dus dat is niet een insteek geweest voor ons om te zeggen van we willen minder avonden. Maar door twee commissies samen te voegen tot één, bespaar je een avond waardoor het gewoon kan, hebben we geleerd, wat ons betreft. We zijn dorpen centraal, dus we gaan graag naar de dorpen toe. Dat hebben we ook tijdens het markt graag gedaan. Waardevolle toevoeging dus, wat ons betreft, ook scenario 2 de voorkeur.
Mevrouw de Boer,
namens de
PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is allemaal al gezegd. Ik denk dat wij ons aan kunnen sluiten bij de vorige sprekers. Het nut en de zin van de commissieavond vind ik heel groot, want ik vind het prettig om daarna nog weer ruimte te hebben voor de raad. Dus om dat niet samen te voegen, zal niet ons voorkeur hebben. Een themaavond inderdaad, je gaat niet bij elkaar zitten als het niet nodig is. Maar een goed onderwerp waar je met z'n allen wat aan hebt. En of dat nou één keer in het jaar is, hetzelfde onderwerp of het jaar er alweer, dat maakt niet uit. Heel zinvol en ook zo de kernavonden. Toch de inwoners van elke kern te spreken en om op die manier toch ook een beetje de vinger aan de pols te houden richting het maatschappelijk akkoord. Denken wij dat scenario 2 voor ons wel het meest aanspreekt. Dank u wel.
Mooie toelichting. Mevrouw Benning namens CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij het maatschappelijk akkoordavond hebben we gezegd inderdaad van we hebben eigenlijk twee doelen. We willen graag aansluiten bij de bevolking en dicht bij die burgers staan. En we hebben ook gezegd tijdens het maatschappelijk akkoordavond, dat is echt wel een beetje een belofte wat wij hebben gedaan richting de samenleving met z'n allen. We willen graag die ruimte houden voor nieuwe initiatieven uit de kernen. En in dat opzicht is het ook gewoon heel mooi dat die kernavonden worden georganiseerd. En dan gaan we juist met z'n allen die kern in en horen we wat er speelt en wat er misschien nog op stapel ligt. Dus dat is sowieso een positief verhaal. Voor wat betreft de themaavonden zouden we wel graag zien dat ze ingepland worden. Onze ervaring leert dat als je ze niet inplant, dat het dan dat er dan gewoon niet van komt, zeg maar. Mocht het nou niet nodig zijn, om wat voor reden dan ook, is volgens mij snel genoeg geschrapt. Maar ik ga ervan uit dat het ook zelf is wat de Blank PvdA bedoelde. Nu kwamen we uit inderdaad bij scenario 2. Al zaten we wel twijfelen bij scenario 3 en 4 bijvoorbeeld, maar die gaan dan net een stapje verder. Wat daar het voordeel van is, is dat je, zoals vanavond hebben we naar de commissievergadering, dat je de hamerstukken die je zoals vanavond hebt, die zou je dan eigenlijk gelijk na afloop ook af kunnen tikken. En dat je de spreekstukken dan nog door kunnen schuiven, of dat dan niet?
Ja, de spreekstukken schuiven dan door.
Ja.
De hamerstukken gaan direct
naar de afloop. Ja, goed. Misschien is dat te snel voor nu inderdaad, maar wat daar het voordeel van is natuurlijk, dat levert wel meer snelheid op voor de inwoners. Hè? Dat zijn de mensen die hier aan vanavond zitten te wachten, die ook als de hamerstuk is toch nog niet verder kunnen en toch nog twee weken moeten wachten tot de raadsvergadering. Die zullen daar wel die snelheid hebben. Maar goed, ik denk dat dat voor nu te veel is, want je gooit alles al op de kop. En ik denk dat de kernavonden dat dat een stap is. En we hebben het ook in het presidium al over gehad van, goed, hoe ga je dat dan goed invullen met elkaar? Ik denk dat dat eerst goed is om naar te kijken. Ik ben wel benieuwd van hoe gaan we dat verder doen. Hè? Dus we lopen dat straks een tijdje. Dus we kiezen dan ook voor scenario 2. Hoe gaan we dat evalueren? En stel dat we denken van, weet je, er kan misschien best wel meer snelheid in. Of hoe gaan we dat dan eventueel aanpassen?
We
Sowieso zal de werkgroep bestuurlijke vernieuwing gewoon nog in leven blijven, zeg maar. Dus ik denk dat we ook kritisch moeten kijken, ook binnen die werkgroep, van hoe functioneert nu de nieuwe vergaderstructuur. En als dat noodzakelijk is, hè, dat blijkt dat het minder goed verloopt op onderdelen waarbij we het anders verwacht hadden, ja, dan moeten we het gewoon bijstellen. Ik denk dat we daar niet al te vasthoudend in moeten zijn. En nou, we komen natuurlijk ook regelmatig met het presidium bijeen. Dus we blijven gewoon ook de vergaderingen terugkoppelen, ook in het presidium. Doen we nu ook op dit moment van hoe verloopt het en is er noodzaak om het bij te stellen. Het hele maatschappelijk akkoord is natuurlijk op zich al een aardige uitdaging, een stap in het diepe. En dat zal ook voor de nieuwe vergaderstructuur gelden, zeg maar. Het zijn niet allemaal gebaande wegen. Dus ja, wat mij betreft gaan we dat pad in en houden we kritisch in de gaten van hoe we ons op dat pad begeven.
Als wij toch die kernen langs gaan, er staan, als we bij het maatschappelijk akkoord bekijken, staan bij elke kern, ik weet niet, gigantisch veel ontwikkelingen en dingen die ze willen gaan opzetten. Zou het iets kunnen zijn dat zij ons dan op die avond gaan presenteren hoe ver zij zijn met hun proces, zodat wij ook al een inbeelding kunnen maken van wanneer kunnen wij verwachten dat daar iets uit voortkomt. Zodat we als het ware evalueren hoe ver zijn ze met de projecten. En mogelijke nieuwe projecten, want we hebben gezegd, het maatschappelijke akkoord is niet iets vaststaands, maar er is een beweeg iets. Misschien gaat wel iets af en komt er aan de andere kant weer iets bij. Maar dat zou dan ook in die kernen besproken kunnen worden. En dan heb je ook heel veel groepen die op die avond wat moeten doen. En zodoende ook kennis maken met de politiek.
Ja, absoluut. Wij denken ook dat die kernavonden, dat zijn informeel van aard, en dat die agenda ook wederkerig tot stand moet komen. Hè. Dat inbrengen vanuit de gemeente, maar ook vanuit de kernen zelf, zeg maar. We zien daar ook een belangrijke rol voor de buurtman of buurtvrouw in weggelegd, zeg maar, als verbindingspersoon tussen de gemeente en de kern. En met name ook om de voortgang van verschillende projecten op zo'n kernavond te bespreken. Lijkt me absoluut goed.
Het voordeel is, als ze weer bij wijze van spreken, in april komen wij in Vleringen. En ze hebben een bepaald project, dat ze ook even denken van, hé, laten we er even nog even hard aan werken, want dan kunnen wij alvast wat meer laten zien van wat we naartoe willen. Dus het kan ook een stimulans zijn naar de bevolking toe om hun projecten goed wakker te houden.
We gaan dat zeker zien.
Ik denk dat het voor ons allemaal van belang is dat we gewoon in de gaten houden dat net als dat het maatschappelijk akkoord een levendig iets is, dat de richting waar we op gaan met de vergaderstructuur is in principe ook een levendig iets. Want een wijze man zei eens, elk voordeel heeft zijn nadeel. Scenario 3 en 4, allebei. Dat was een andere wijze man. Ik had het ook mezelf. Nee, kijk, het is inderdaad mooi om te zien dat als je alleen een raadsvergadering hebt, dat je van een bespreekstuk gelijk een hamerstuk kan maken. Aan de andere kant, als je er bespreekstuk van maakt, dan moet je ook weer een maand wachten. Dus dat is het voordeel van de commissievergadering. Het is mooi van een kernavond dat je de kernen probeert te verleiden om wat vaartrachtig te doen. Andersom moet je natuurlijk ook waken dat een kern niet het gevoel heeft dat ze moeten wachten tot hun kernavond er is. Dus het is aan ons allemaal om kritisch te blijven en dat ook deze richting allemaal levendig is. Volgens mij zijn we het allemaal met elkaar eens. Ik ben benieuwd waar het naartoe gaat.
Volgens mij heb ik dan als schone taak om te bevestigen.
Ik heb nog één punt, want het werd al even gezegd. Als we na de zomer wachten tot de kernavond, zit er bijna een jaar tussen het akkoord van het maatschappelijk akkoord en de eerstvolgende kernavond. Ik vind het wel heel verleidelijk om met elkaar te kijken of we voor de zomer niet al een kernavond kunnen organiseren. Alleen om inderdaad te laten zien dat we nog wel degelijk bezig zijn met die snelheid van besluitvorming. En het koppelen van de rest van de gemeente aan wat wij hier doen.
Deze planning ziet met name op de formele kant van het verhaal om het hele proces te kunnen uitrollen om naar die kernavond toe te gaan. Er staat niets aan in de weg om ook op voorhand al een aantal kernavonden te organiseren. Maar ik vind wel dat we goed moeten stilstaan bij hoe we die kernavonden dan inkleden. Welke onderwerpen komen aan bod, wat is de rol van de raad, wat is de rol van het college. En in die zin zijn we met die werkgroep bestuurlijke vernieuwing nu ook aan het nadenken van, hey, kunnen we op voorhand die kernavond al doorgang laten vinden. Dus absoluut.
Volgens mij is dat inderdaad een goede taak voor de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Maar sluit wel aan bij wat de heer Van der Graaf zegt. Daarmee starten we voor de zomer. Ja.
Ik heb nog nog wel een vraag. In hoeverre kunnen we dit al enigszins terugkoppelen naar het dorp toe? Of blijft dit nog binnen kamers?
Ja, deze prestaties, dit is openbaar, dus dit is bekend, dit scenario. Ja, hoe de exacte uitwerking eruit komt te zien, dat zal blijken als we een initiatiefvoorstel voorleggen, maar de scenario's zijn openbaar.
De conclusie is dat we dus massaal hebben gekozen voor het voorstel nummer 2. En misschien is het, om aan de vraag van mevrouw Lutkehuis te voldoen, wel leuk om daar in een column aandacht aan te besteden over de kernavond, de eerstvolgende voor de vakantie. Ik denk dat alles gezegd is. Hebben jullie nog opmerkingen, aanmerkingen? Dan sluit ik hiermee de vergadering af. Dank voor jullie prettige manier van vergaderen vanavond. Wel thuis en tot de volgende keer.